De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Koningen 16. Daarvan wilde ik u voorlezen vers 30. 1 Koningen 16 vers 30. Daar spreekt het woord des Heren al dus. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. Tot zover. Letten wij deze avond een ogenblik op Achab's zonden. Het is zo de Heere wil en we leven de bedoeling dat ik met u enkele momenten uit het leven en uit het werk van de profeet Elia wilde overdenken. Het zal misschien niet zo'n dik boek zijn als van dominee Kroemacher, maar ik wilde toch bepaalde gedeelten uit het leven en werk van de profeet Elia met u overdenken. Zijn naam wordt pas genoemd in hoofdstuk 17. En dat wij dit gedeelte uit 1 Koningen 16 hebben gelezen, dat komt daarom, of daardoor, dat we even acht wilden geven op de tijd en de omstandigheden waarin en waaronder de profeet Elia opgetreden is. Dan is dat zo, laten we zeggen, een achtergrondsinformatie over het werk wat de profeet Elia straks mag doen. Natuurlijk ga ik niet al te diep in, want het is geen vervolgstof over Achab direct. Ik ga ook daarom niet al te diep in op Achab en Omri, maar ik wilde deze avond trachten aan te tonen de belangrijkheid van de tijd en de omstandigheden waarin Elia optrad. En daarom is het nodig om juist op dat speciale in het ons voorgelezene te letten, namelijk dat Achab genoemd wordt een uitblinker boven alle koningen die voor hem geweest zijn in het kwaad. Terwijl toch ook van zijn vader staat geschreven, Omri, dat hij erger was dan de koningen voor hem. Maar Achab is nog erger. Hij is nog verder gegaan. Dat in de Bijbel die geschiedenis en die persoon van Achab eigenlijk een grote plaats inneemt, dat het een ontzettend ingrijpend tijdsgewricht is geweest, blijkt daaruit ook dat er zoveel over hem geschreven staat. En dat bepaalde dingen van hem zo uitdrukkelijk worden genoemd. Van anderen lees je soms maar een korte opgave. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. En hij stierf en zijn zoon die en die werd koning in zijn plaats. En van Achab lees je veel meer. Hij heeft ook vrij lang, ik geloof 22 jaren, over het 10-stammenrijk geregeerd. En heeft verschillende oorlogen gevoerd en was ook op bepaalde manieren verzwagerd met het koningshuis van Juda. Zoon van Jozefat trouwde met een dochter van Agab, zodat ze ook wel gezamenlijk ten strijde zijn getrokken, de koning van Juda en de koning van Israël, het noordelijk stammenrijk. Als wij in dit hoofdstuk nauwkeurig lezen, dan merk je dat er sprake is van een zekere climax. Er is sprake van een climax. Er wordt eerst gezegd, het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Dat was punt 1. De vertaling is een beetje moeilijk. Persoonlijk geef ik met anderen de voorkeur aan de vertaling het geschiedde. En dan die tussenzin even overslaan. Was het een lichte zaak? Het komt hierop neer, laat ik het even iets anders zeggen, gelijk verduidelijken. Het geschiedde. En daarbij was zijn dienst aan de kalveren, die Jerobeam opgericht heeft, nog het ergste niet. Dat is eigenlijk de bedoeling. Het geschiedde, en dan komt zijn huwelijk met Izebel, de dochter van Etbaal. En daartussenin staat dan het geschiedde dat hij, maar dat was het ergste nog niet, niet het allerergste, dat hij de zonde van Jerobeam daar wandelde, maar het werd al erger en erger. Hij ging in het kwaad steeds verder. Kijk, daarmee wordt de zonde van Jerobeam beslist niet goed gepraat. Maar daar werd toch nog de Heere, de God van Israël, aangeroepen en aangebeden. Het was alleen een eigenwillige dienst, de kalverdienst in Bethel. Maar dat kalf moest dan, die stierkalver, moest het tenminste nog heen wijzen naar Jehovah. Of Yahweh, de God van Israël, de ik ben die ik ben. Dat kun je ook in de Bijbel merken, als je de Bijbel, de boeken van de koningen nauwkeurig leest, van de profeten, dan merk je, die kalverdienst is veroordeeld. En een profeet uit Juda heeft de kalverdienst vervloekt en anderen met hem. Maar dan groeit daar bovenuit de zonde van de afgoderij. Van het dienen van de andere goden. Dus die zonde van Jerobeam was een vreselijke zonde. Hij diende God op een verkeerde, eigenwillige wijze. En er zat een diplomatieke of een politieke achtergrond achter, dat weet u wel. Bij de scheuring van het Rijk was hij zo bang dat de inwoners van het Tienstammenrijk, dat die naar Jeruzalem zouden blijven gaan op de godsdienstige feesten. Kortom, dat het centrum van het godsdienstige leven ook het centrum zou blijven voor zijn afgescheiden Tienstammenrijk. En daar was hij bang voor. Hij dacht, stel je voor, door de contacten dat er toch een te sterke beïnvloeding uitgaat van Juda, Jeruzalem, tempel, eredienst, zodat mijn rijk onder mijn handen afbrokkelt. En om dat te voorkomen, had hij die kalverdienst ingesteld bij de grenzen van zijn land. Net zoiets als de stenen muur in Berlijn. Daar mogen de mensen ook niet over. Men is ook bang voor bepaalde beïnvloeding. Nou, dat 31e vers, dat betekent nou, het was heel erg dat hij die zonde van Jerobeam, net als zijn voorvader en voorgeslachten, de koningen, andere koningen, die daarin gewandeld had, was heel erg. Maar het was het ergste nog niet. Nog niet het allerergste. Het kon nog verder gaan. Ja, wij zeggen wel eens, en dat is natuurlijk ergens waar, voor God is de kleinste zonde, wat wij dan klein noemen, verdoemelijk. Want als je een dubbeltje steelt, dan ben je een dief, en als je een ton steelt, ben je ook een dief. Toch merk je in de Bijbel dat er ook kan zijn een groeiproces in de zonde. Een vol worden in de zon. Daar is een mens niet zomaar. Dat is een proces. Dat proces van dat vol worden in de zonde, dat kan plaatsvinden in de enkeling, het leven van de enkeling, en in het wereldleven. Ik heb altijd de gedachte, als de Heere komt op de wolken des hemels, dat het dan precies tijd is. Dan is die appel, die valt van de boom af, die is rijp. Of rot, hoe dat je het noemen wil. Dat komt, dat heeft als diepe achtergrond het streven van de vorst der duisternis, de Satan, om God de voet dwars te zetten. Want, nou geeft God zijn koninkrijk gestalte hierop aan. In zijn kerk. Een volk. Dat begint al bij Kaïn en Abel. De lijn wordt doorgetrokken. Seth, Noach, Abraham. En dat loopt uit totdat Silo komt. Daar bereikt het spreken en het handelen van God het hoogtepunt. Uiteindelijk hebben al die voorgeslachten, wat ze hadden, hebben ze alreeds om die komende Christus wil ontvangen. Daarom is David niet de wortel van Christus, maar Christus is de wortel van het geslacht van David. In de diepste zin. Zo gaat God als die grote soevereine pottenbakker, maakt hij een volk dat het volk is van zijn keuze, van zijn liefde, van zijn welbehaag. Dat komt uit het raadsbesluit van God. En om dat doorgang te laten vinden, beteugelt God ook het leven van alles daaromheen. God weerhoudt als het ware die grootste manifestatie, die grootste openbaring van de Satan. Tot op zekere hoogte. Want in de Antichrist bereikt die satanische openbaring haar hoogtepunt. En dan komt God op de wolken van de hemel. Maar nou tegenover die goddelijke openbaring in Christus, het formeren van een volk uit de dood in het leven. Daartegenover treedt Satan op als de grote tegenpartijder. En hij is ook werkzaam om zichzelf een gestalte te geven in de mensen. Wat God heeft gedaan in Christus, God geopenbaard in het vlees, dat probeert Satan ook te verwezenlijken. Hij wil zelf eigenlijk vlees worden in ons, in de mens. Zoals Christus tot roem van Gods genade, die eeuwige Zoon, ons vlees en bloed heeft aangenomen, zo wil die gevallen engel Satan ook ons vlees en bloed aannemen. Dat is, dat voel je wel aan. Ja, wij kunnen het niet zien. Maar misschien dat je het enigszins in gedachten mag overleggen. Dat is een gigantische strijd. Onvoorstelbaar. God in het vlees. Satan in het vlees. En hoe meer wij nu de beeldenis van Satan vertonen, hoe blijer hij is. En volgens het woord van God mondt dat uit, ja, in de antichrist, de vleesgeworden Satan, de mens die zichzelf als een god zal zien, en in de tempel zal zitten en die alles veracht en alles vertrapt. Dan is het doel van de Satan bereikt. Door de eeuwen heen is er altijd die goddelijke rem geweest. Want er wordt gebeden door Jezus en door de kerk. Uw koninkrijk komen. En omdat dat koninkrijk moet komen, mag Satan niet tot het uiterste gaan in zijn vleeswording. Want dan zou de kerk weg zijn en dan zou er ook, ja, geen leven meer mogelijk zijn. Dan zou de voortgang van het koninkrijk verhinderd worden. En daarom wederhoudt God hem en heeft hij hem door de eeuwen altijd wederhouden. Soms leek het wel eens alsof hij de overwinning behaalde. Maar altijd weer perkte God zijn macht in. En nam God van zijn terrein af. De tijd waarin wij leven, zie je hoe zijn terrein zich sterk vergroot en zijn invloedssfeer steeds breder en dieper wordt. En dat is ook na de schrift. Want dat beest met die dodelijke wond waarvan in de openbaringboek sprake is, dat beest is genezen. En die neergeworpen barbarij, die neergeworpen uitleving die hij had onder de volken van deze wereld, is een tijd gebroken geweest, hoe je daar ook over denkt. Het woord heeft een spoor getrokken door deze wereld, door allerlei uitingen van de mens. En nou is die wond die Satan kreeg aan het genezen en de volkeren zeggen, wie is aan dat beest gelijk? Het oude komt terug, de barbarij. Het onmenselijke, het duivelse, dat komt met verdubbelde kracht in alle terreinen van het leven opzetten. Niet altijd zo onbesuisd, niet altijd zo vloekend en tierend, maar ook in de vorm van het humanisme en de pseudo-Christus. Hier is de Christus, daar is de Christus. Alle mogelijke manieren probeert Satan zoveel voet aan de grond te krijgen, probeert hij in mij te kruipen, dat ik gewoon de duivel zelf ben. En dan is hij blij. Als hij dat zou kunnen bereiken. Want dan heeft God niet alleen in Christus en in zijn kerk gestalte gekregen, maar dan heeft hij ook het toppunt van die gestalte bereikt. Die strijd loopt nou door de hele Bijbel heen. En daarom, we zeggen wel eens natuurlijk, voor God, zo leren wij het voor ons persoonlijk. Tegenover de geestelijkheid van Gods wet leert een zondaar dat hij tot in de kleinste dingen een zondaar is. En voelt hij aan dat hij hetzelfde moordenaarsgeloof nodig heeft als die man aan het kruis. En dat God hem uit de goot ophaalt. En dat als God met hem doet naar zijn zonde, dan is hij verloren en blijft hij verloren. Zo is het in de bevinding. Maar naar het zichtbare om ons heen heb je gradaties. Dat blijkt hier. Bij deze leidsman van Israël, waar de duivel een ontzaglijke troef mee op tafel legt. Wat doet hij dan nog meer? Waaruit bestaat die escalatie, die opklimming, dat steeds hoger worden van het kwaad, van de zonde? Nou, naast, je zou zeggen haast, de gewoonte zonde van Israël, tienstammenrijk, de kalverdienst, waar men dan in ieder geval nog de God Jehovah aanriep, al was het dan in de zichtbare vorm. Maar behalve dat nam hij de dochter van Et-Baal, de koning van de Sidoniërs of van de Zuid-Foeniciërs. Dat was al voordat hij koning werd hoor. Even, de Bijbel plaatst ons er soms zo middenin en geeft een terugblik en dan weer een vooruitblik enzovoort. Maar zo moet je het eigenlijk even verstaan. Voor die koning werd, dat Omri weg was, trouwde die met de dochter van Et-Baal. Et-Baal, heb ik zondag al iets van gezegd, meen ik. Dat was een de natuurgod. Zonnegod, een landgod, een vruchtbaarheidsgod. Daarom kun je nooit spreken van de Baal, want je had een ontzettend grote hoeveelheid, aantallen Baals. Ze werden ook niet altijd in de vorm van een beeld vereerd, maar soms ook in de vorm van een gedenksteen, een gewijde heilige steen. Die Baals, heb ik gezegd, dat waren de voetangels en klemmen voor Israël. Nou gaat hij de dochter nemen van een koning van die afgodendienaars, een dochter die belijdenis heeft gedaan van haar geloof. In God Baal. Zo moet je het stellen. Die heidenen hadden ook hun rieten. Die hadden ook hun plechtigheden en ceremonieën. Zij heeft beleden haar geloof in Baal. Die in, bij de Feniciërs in hoog aanzien stond. En waar is hij daar naartoe gegaan? Ahab. Hij is misschien ter gelegenheid van het huwelijk. Hij was zelf nog geen koning. Jonge man. Hij is, dat moet je letterlijk lezen dus. De dochter van Etbaal nam die, Izebel, de koning der Sidoons. En die ging heen en diende Baal en boog zich vrij. Hij is dus voor de trouwerij, voor de huwelijkssluiting, is die naar Sidon gegaan. En daar heeft die Baal gediend. Hij heeft deelgenomen aan de plechtigheden. Ja, hij heeft zich voor die Baal gebogen. Voel je de opklimming van kwaad tot erger. Het feit dat hij die vrouw nam is kwaad. Dat had de Heere verboden. Het feit dat hij ook blijkbaar geen enkele invloed heeft aangewend om die vrouw van haar geloof af te brengen. Ja, dat kunnen wij toch niet. Maar ik bedoel, je merkt dat er niks van uitgegaan is, van Ahab. Het feit dat deze vrouw openbaar, dit meisje, deze prinses, openbaar beleidt tegenover de ene ware God, haar God, die geen God is. En dat deze toekomstige koning en hij luistert. Hij schikt zich daarin. Dan gaat verder. Nu verplaatsen we ons in de tijd dat hij al koning geworden is. Toen hij nog geen koning was, had hij natuurlijk niet alles te vertellen. Toen regeerde zijn vader. Toen kon hij nog niet direct officiële dingen gaan doen. Geen koninklijke besluiten nemen en maken. Maar toen werd hij koning. En toen ging hij een altaar oprichten, een huis bouwen voor Baal te Samaria. Die stad die gebouwd was als vestingstad en nu residentie is van het tienstammenrijk. Stad op de heuvels. Daar heeft hij dus een speciaal huis en een Baal. Daar richt hij een godsdienst, of voert hij een godsdienst in. Nog erger. Het blijft geen privézaak. Van, nou ja, dat moet ik weten. Hij probeert, en Izebel zal daarin wel de stimulans geweest zijn, hij probeert naast de Heer, de ware God ten hoon, probeert hij een andere dienst bij het volk in te voeren. Ook maakt hij een bos, zegt onze Statenvertaling. Je zou beter kunnen lezen. Hij maakte zo'n gewijde paal, zo'n asjera. De vrouwelijke pendant, de vrouwelijke god van de vruchtbaarheid. Zon en maan, hoe moet je het noemen? Naast de mannelijke kracht komt, heb ik soms ook iets van gezegd, van die godsdienst van het oosten, moet nu de andere seksen in de godenwereld ook vertegenwoordigd zijn. En dat is Asjera. En die moeten bij elkaar, want samen vormen zij het beeld van de natuurgod, van het opgaan, blinken en verzinken, maar toch ook weer opgaan, van die altijd durende strijd en worsteling om het leven. Dat doet hij ook nog. Daar staat er, zodat hij nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toren te wekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dat deed hij. Het is niet een passief iets ondergaan, maar je kan merken dat er van Agab een kracht uitgaat ten kwade, ten verderf. Nou, er waren toch heus niet allemaal van de beste jongens, die koningen van de 10 stammen. Maar bij Agab vergeleken, zouden wij zeggen, waren nog maar kleine jongens in het boze. Want Agab stopt niet ergens. Hij gaat gewoon door. Hij gaat door. Wat zijn voorgangers nog niet durfden, waar nog iets hing in hun ziel van de wetenschap van de God van Israël, van zijn macht en zijn grootheid, waar de woorden van de profeten, zou je zeggen, nog enig beslag op ze legden, daar zet Agab al reeds de volgende stap op het pad van de zonde. Kijk, kinderen, je moet denken, bedenken. De duivel is niet tevreden met één stap. De duivel die wil ons de tweede stap laten doen en de derde stap tot de laatste stap toe. Daarom is de weg van de duivel, dat is de weg van de hel. De treden naar de hel. Ze houden de dood vast. Dat einde. Je moet niet denken, dus als je iets toegeeft, nou ja, maar vooruit, kijk, ik doe dat wel, of ik denk er wel zo over, maar ja, er zijn nog zoveel andere dingen waar ik toch gelijkelijk over denk, en waar ik het wel mee eens ben, en waarin ik mijn vader of moeder acht, of wat dan ook. Ja, dat kan zo zijn, dat je zegt, ja. Ja, daar ben ik blij mee, kind. Gelukkig nog. Maar je moet niet denken dat de duivel slaapt. Want de duivel, die is al aan het uitbroeden om je de volgende stap te kunnen laten zetten. En als je die gezet hebt, de daaropvolgende. Want de duivel wil ook alles. De duivel wil alles. Alles wil hij hebben. Wat goed is, wat nog maar een klein beetje goed is. Als er nou eens, ja, hoe moet ik zeggen? Als je nou een mens hebt, hè, die, we zijn allemaal van ons hoofd tot onze voeten zijn we zondaren. Door erfschuld en erfsmet. Nou, mijn schoonmoeder, die had altijd een nieuwzalige schoonmoeder, die had altijd zo'n hekel aan kletsen, hè. Die was wat dat betreft weer, ieder mens heeft zijn eigen aardigheden, maar dat was wel een aardigheid. He? Als er dan over iemand gepraat werd, zijn doopzeel gelicht, dan kon ze wel eens zo zeggen,
En was er nou nog wat anders zoek?
Ja, wat bedoel je? Vind je het niet erg genoeg? Nou ja, had die man dan alleen maar al die dingen, of die vrouw? Was er nou helemaal geen positief puntje bij? En dan keken de mensen heel verbaasd. Maar het is nou eenmaal een eigenschap van ons om in het kwaad te peuren. Hoe meer, hoe beter. Maar wat ik daarmee bedoel is dit. Kijk, je kan mensen hebben met ontzettend veel ellendige, nare eigenschappen. Allemaal door de zonde. En hij zegt, nou, ik praat nou even niet dogmatisch, maar gewoon zoals wij met elkaar praten. Ja, en op dat punt, daar kun je me in vertrouwen. Hij zal nooit dit of dat. Ik heb gehoord van mensen, nou, die overal in hun leven met haar pet naar worden. Maar goed, voor zijn moeder dat hij was, ja, dat moet ik zeggen. De grond was te koud waar ze over liep. Voel je, daar zit er, in al die ellendigheid, zit toch nog iets. Niet dat we dat op rekening van de mens moeten schrijven, want dat is Gods genade. Maar goed, dat is dogmatisch. Zo, en dat is zo ook, maar ik bedoel, daar gaat het even niet over. Het gaat over, hoe wij er zo tegenaan kunnen kijken. Ik wou dit zeggen. Als je nou in alle opzichten openlijk fout zit. En je bent alleen nog maar goed voor je moeder. Dan moet je niet denken dat de duivel zegt. Nou ja, jij bent toch voor 99% in mijn handen. Dat ene procentje, dat hou je maar. Dan zegt hij nee. Als ik hem nou nog zo ver kan krijgen. Dat hij zijn moeder, die hem gebaard heeft, dat hij die nou ook nog zou bespotten. Ja. Zo werkt de Satan. Hoe het bij Agap allemaal gegaan is, weten we niet. Maar we weten wel dat het van de ene versnelling in de andere kwam. In een steeds hogere versnelling. En dat de antichristelijke duivel in hem probeert vlees te worden en bloed. Daar staat het tenslotte, en dat is het dieptepunt, of het hoogtepunt, maar je kan beter een dieptepunt noemen. In die dagen van Agab, toen hij dus koning werd, toen bouwde Hiel, een man uit Bethel, die bouwde Jericho op. Je voelt wel aan, die man die kon dat niet zomaar doen, die Hiel. Dat is misschien een architect geweest. Een bouwkundige. Onder wiens leiding iets kon gebeuren. Maar kijk, in die tijd kon een particulier iemand niet zoiets doen om een stad op te bouwen. Want in principe was dat allemaal bij de koning. Jericho was een soort, ja, een grensstad zou je het kunnen noemen, tussen Juda en het noordelijke deel, Tien Stammenrijk. En het was een belangrijk knooppunt naar alle kanten. Zowel naar Juda als naar de zee, als naar de Arameërs, naar het Overjordaanse zelfs. Het was gewoon een invalshoek. Dus een particulier iemand, die kon niet zomaar zeggen, ik ga eens even een stad bouwen. Nou roept dat woordje bouwen wel enige verwarring op, want je krijgt de gedachte dat die Hiel een complete stad heeft gebouwd. En dat is niet zo. Want uit het boek Samuel, de tijd van David, en uit Richter 3 blijkt dat toen al Jericho bewoond werd. Dat er huizen stonden, dat er mensen woonden, dat er gehandeld werd, getuind werd. Nou ja, het was een mooie stad. Ze noemden het wel de Palmstad later. Dus, we moeten hier niet uit concluderen dat deze Hiel, dat die is even gauw een stad heeft gebouwd. Nee. Het betekent, en dat wordt uit het vervolg duidelijk, daar is sprake over grondvesten en op haar toren stellen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat Hiel in opdracht van Agab begonnen is en ook voleind heeft om de muur rond Jericho en de poorten om die te maken. Is dat zo erg? Ja, dat is heel erg. Dat is het ergste van alles. Daarmee zou je zeggen, breekt Agab de laatste resten van Gods woord open en weg. Waarom? Nou, je weet, toen Jericho veroverd moest worden, die sterke stad, waar die zo'n grote stad, konden ze even keer op een dag wel omheen lopen. Maar ja, daar moet je niet denken dat het zomaar niks was, want dat waren muren. Als je de beschrijvingen van de archeologen erover leest, dan zei je, het is onvoorstelbaar wat een kolossen het waren. Muren waar paard en wagens op konden ronddraaien. Zo sterk. Het waren meer vestingen, zou je zeggen. Vestingen. Toen moest die stad ingenomen worden, maar hoe? Die eerste stad, die toegangsweg naar het land van de belofte. Waar je niet omheen kon om die stad. Want dan, nou ja, dan zat je van voren en van achteren. Zat je in de tang. En je weet wat er toen gebeurd is. Hè? De heren die moesten om de stad lopen. Op de zevende dag zeven keer om de stad. En ze moesten op die ramshoornen blazen. En de priesters met de ark die moesten erbij zijn. Voorop lopen en toegerusten enzovoorts. En in stilte zwijgen. Mocht er geen woord zeggen. Alleen aan het einde van die zeven keer. Die zevende rondgang. Dan moesten ze. Als de bezuinigingen blazen, moesten ze gaan juichen. En verder. Dat wist eigenlijk niemand. Wat verder? Dat wist God alleen. God liet toen dus merken aan die Israëlieten. Uit genade alleen, door het geloof. En het geloof is mijn gave. Dat liet God merken. Wat er later ook gevochten is met zwaarden en noem maar op en boog en dolk. Hier staan ze bij de entree van het land van de belofte. En God maakt aan dat volk bekend, hij laat het ze ook als het ware ervaren hoe hij wil en hoe hij is. En wat het evangelie nou eigenlijk betekent. Wat is nou het evangelie? Toen moesten ze juichen zonder dat er nog iets gebeurd was. Er was eigenlijk nog niets gebeurd. Dat kon dus alleen in het geloof. Want die het niet geloofde, die heeft gedacht, gekke Gert, juichen. Juichen. Daar staat het. Waarvoor moeten wij juichen? Het wordt tijd dat er eens wat anders gebeurt. Het wordt tijd dat er eens krijgsraad gehouden wordt. Of dat we eens een bestorming wagen. Of een gracht eromheen, of, ja weet ik, bestaan. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. door het geloof. God wilde dat volk leren dat hij de grote machthebber is. Dat hij de God van de wonderen is. Dat hij alles vermag. En alleen in die wetenschap zullen ze straks verder mogen gaan. En hun reis voortzetten. En daarom heeft God op zo'n vreemde, voor ons verstand vreemde manier, heeft hij dat volk ingeleid in de waarheid van het evangelie. Dat nou wij de stad niet meer kunnen veroveren. Dat we de stad niet meer kunnen bewaken, niet wel bewaken, maar niet bewaren. En dat we het huis niet kunnen bouwen. En dat het alles te vergeefs is. En dat wij nooit meer de zaligheid kunnen veroveren. En nooit de hemel kunnen verdienen. Omhoog. Dat wilde God aan het volk bekendmaken. Dat hij de God van de genade. En van het wonder is. En dat er geen andere weg is. Geen andere ingang. In het land. In de kerk, in de hemel, dan door het geloof. Toen dat dan gebeurd was, toen heeft Jozua een vloek uitgesproken. Heeft gezegd, die man die Jericho zal herbouwen, die muren weer op zal richten, die zal vervloekt zijn. Het zal hem zijn gezin kosten. Het zal verschrikkelijk zijn. En nou zijn er bijna, ja zo'n 500-600 jaar ongeveer, ik heb het niet precies in mijn hoofd, zo tegen de 500-600 jaar, boven de 500 in ieder geval, is er verlopen. En niet één heeft de moed opgebracht. Niet één van de koningen van Israël. Om die muur op te bouwen. Er hing wat in de lucht steeds. Bij al het kwaad dat ze deden, nee, dat durft. Dat was tot op de dag van Agab toe, was dat eigenlijk nog een levende prediking van God. Die krijgsman, die rechtvaardig is in het verdelgen van goddelozen, maar die ook genadig is in het redden van hoeren en tollenaren, ook uit Jericho. En het geven van een land aan Abraham's zaad. Niemand heeft het gedurfd. Zoals soms een kind tot in geslachten bepaalde dingen schuwt en er een schroom voor heeft. Omdat er nog iets is blijven hangen van het woord. Dat die puinhopen van muren. Dat is het op zich niet. Maar in die puinhopen ligt als het ware het woord van God. In dat water van de doop. Ja, er zit niks in. In dat brood en die wijn. Bij het avondmaal. Daar zit niks in. Maar dan komt het woord erbij. En nou is het een sacrament.
Dat is een sacrament. Dat is een waarteken en een zegel. Omdat het woord van God erbij is. Anders stelt het niks voor. Maar het woord maakt het tot een sacrament, tot een teken en tot een zegel. Zo zijn op zich die ingestorte muren die daar nu nog liggen. Ja, ik spreek nu, ik verplaats even de tijd van toen. Hè, die daar liggen in Agab's tijd. Al zijn er dan huizen gebouwd en al wonen er mensen. Het is een beetje potsierlijk te zien. Huizen, bewoners, maar de stad ligt open. Geen muur. Toch is zo die stad en die puinhopen van muren, zij vormen de ernstige, maar ook de rijke prediking van wie God is. En dat hij zijn beminde geeft als in de slaap. En niet door kracht, nog door geweld. Dat was dus prediking van het heilig evangelie. En niemand had het gedurfd. En dat is daarom ook het dieptepunt. Bij alles wat hij doet, nou geeft Agab toestemming, opdracht eigenlijk, zo moet je het zien, aan die Hiel, die bouwkundige, om de zaak op poten te zetten. En om de muur te herbouwen. Waarom? Ja, er zijn buitenbijbelse bronnen uit die tijd opgegraven, geschriften, inscripties. En daaruit blijkt, en dat is vrij zeker en behoorlijk overeenkomstig wat er in de Bijbel staat, dat in die tijd Moab zich min of meer losworstelde van Israël en pogingen deed. Ja, zelfs al een stuk van het Overjordaanse, meen ik, in zijn macht had gekregen. Dus, middelijkerwijs, dacht Agab, jongens, dat kan niet langer zo, lijken we gek, om die stad zo open te laten liggen. De sleutelstad. Want vandaag of morgen, dan krijgen we oorlog en dan zitten we ermee. En dan zitten ze zo hier in Samaria. Middelijk zal dat strijdrumoer zal wel de aanleiding geweest zijn dat hij zegt, joh, die staat overeind hoor. Weet je dan niet, Agab? Kan Agab niks schelen? Al kost het, een mens gaat overlijken, ja, een mens gaat overlijken. Eerlijk waar. Nou, dat is het grootste, dat is eigenlijk dat diep ingrijpende punt in die opbouw van Jericho, van de muren, dat Agab daarin eigenlijk afrekent met de oude leer der zaligheid die God heeft geopenbaard om uit genade zalig te worden en om op God te wachten die het alleen kan en doet. Voel je nu in welke diep aangrijpende situatie straks Elia gaat optreden, direct al in hoofdstuk 17. Begrijp je dat Gods geest hem zo gedreven heeft, zodat hij, ja, een profeet is geweest, die door de kracht van de geest als een proclamator van het recht en van Gods heilige wil opgetreden is als geen ander. Want het gaat om de waarheid. Het gaat om Gods openbaring aan zijn volk Israël. Dat heilig evangelie. En dat wil hij uitsten. wat meer dan 5 eeuwen daar stil getuigen, als een stil getuigen en een getuigenis. Last gaat hij ophouden. En dat gaat hij hier al doen. Het gaat zoals Jozua zei. Er staat dat hij zijn op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Dat betekent, toen hij begon te bouwen aan de muren, toen sloeg God, greep God in zijn huis in. En doodde een zoon. De oudste. God begon bij de oudste. En toen de poorten werden gesteld, waterpas gehangen, het laatste van het werk, toen ging de jongste. Zou die maar 2 zonen hebben gehad? Misschien niet. Dat is hier niet het op te maken. Het kan heel goed zijn dat het 5 of 7 geweest zijn. Die 1 voor 1 uit het leven werden weggerukt. Het kostte hun leven. Wat is een mens? Dan moet je denken dat Agab, die heeft dat natuurlijk meegemaakt. Die heeft ervan gehoord. Die weet de vloek. Daar zie je de mens. Ik ga liever naar de hel toe dan dat ik naar God luister. En uit genade zalig word. Dan maar naar de hel. Dan maar dood. En de hele wereld kan doodvallen voor mijn part. En hier, hij zoekt het maar uit. Als dat voor elkaar komt. Wat ik wil. Zo bitter. Zie hoe die duivel probeert vlees en bloed aan te nemen. Wat moet dat een toestand geweest zijn, zeg, om krankzinnig te worden. Om weg te vluchten met je arme kinderen. En te zeggen, doe het zelf maar. Of te denken, doe het zelf maar. Maar het is ook niet gebeurd. Hiel heeft ook niet geluisterd. Als stierven zijn kinderen 1 voor 1. Heeft niet geluisterd. Nou, dat is dieptepunt. Nou kun je zeggen, ja, het is wat. Nou is het toch gebeurd. Nou is het toch gebeurd. Wat staan die muren er toch? Waarom komt God nou niet om ze opnieuw in te laten storten? Ja, God is wonderlijk. Wij begrijpen God niet. God heeft het anders gedaan. God heeft er een klein kerkhofje bij gezet. Wat iedereen wist. Daar liggen de jongens van Hiel. Ja, de muren staan wel. Maar je moet niet vragen wat het gekost heeft. God geeft er een teken bij. Die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Als je erover denkt, dan zou je in tranen uitbarsten wat wij geworden zijn door de zonde. Ja, wij en onze kinderen tegen. En dan zo en zo diep en diep en diep gevallen zijn. Dat er geen houden aan is. Als een hollend paard gaat de mens ten verderf. Daarom 3 werf gelukkig kinderen als wij mogen luisteren naar Gods woord. En mogen buigen voor Gods woord. Want het Heere woord blijft staan. Ook al worden die muren van Jericho opgebouwd. Gods woord vervult zich. In die tijd kwam Elia. Het kostte bloed. Maar het hielp niet. De vloek werd er niet mee opgeheven. De vloek die bleef daar zichtbaar liggen op dat kerkhofje. God liet het toe, allebei. De muren bleven staan. Dat liet God toe. En het kerkhof kwam ernaast. God maakte het teken nog sprekender. Want God zei, kijk, dit is het werk van de mens die niet gelooft in God. In zijn kracht, in zijn hulp, in zijn genade, in zijn ontferming. Ik de Heere zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Kijk die muur. Dat is het werk van zijn handen. En kijk nou eens wat het gekost heeft, voorbijganger van Jericho. Kijk eens wat het gekost heeft, dat is het kerkhof. Daar liggen de jongens. Het kostte naar de mens gesproken alles. En er veranderde niets. Veranderde niets, de vloek werd niet opgeheven. Jezus Christus is gekomen. Van de Vader gezonden in deze wereld. Om Jeruzalem, Sion, te bouwen. Het gebouw van Gods gunst bewijzen. Wat Agab deed was goddeloze afgoderij, eigenwilligheid. Daar was hij niet toe geroepen. En Hiel ook niet. Daar had hij geen goddelijke zending voor. Dat bloed, die dood die daar rondwaarde, is eigenlijk de sombere dreiging die ervan uitgaat. Wat van de hoge God afvalt, moet vallen. Kan niet anders. Maar van het geestelijk Sion. Daarvan geldt, het is ook met bloed gebouwd. De poorten en de muren zijn gegrond op de dood van de Zoon. De Zoon van God. Zijn bloed roept om verzoening. Zijn bloed doet het vast gebouw van Gods gunst bewijzen tot in eeuwigheid rijk. Maar buiten die zonen Gods kun je geen kant uit. Al komt de muur klaar. Door eigen kracht, eigen werk. Al heb je de reine leer van de zaligheid uit genade, zijt gij zalig geworden, ingewisseld. Ja, maar wij, wat denkt u wel? Het eind is de dood. Want buiten Christus is geen leven. We gaan eraan. Voel je nou hoe ernstige tijd het was? Want je zou zeggen, het gaat erop of eronder. Als dit het besluit is van het tienstammenrijk, dan is het voorbij. Want als een mens het dierbaar evangelie der zaligheid uitwist, de sprake van Gods gerechtigheid en barmhartigheid als een laar lapt, wat moet hij dan nog wachten? En toch, om Christus wil, straks komt daar Elia, de Tisbieter, om het woord van God, al is het dan vaak een hard en een streng woord, maar om dat woord nog aan het volk voor te houden. Ik hoop dat wij alle de toevlucht mogen vinden tot hem die het leven is. Dat we met al onze zonden, onze agaps, natuur verbroken mogen worden en buigen voor God. En ik hoop dat de geschiedenis en de persoon van Elia de overdenking van enkele dingen daaruit ons tot troost mag zijn en voor onze kinderen tot vermaning, maar ook tot opbouw in het allerheiligste en dierbaar geloof. Amen.